Het valt niet mee om in een situatie als de situatie waarin jullie terecht zijn gekomen als gemeente een woord te delen. Want welk woord je ook kiest, iedereen die legt het weer op zijn manier uit. En iedereen past het toe, meestal niet voor zichzelf, maar voor die ander. Dus dat is nog niet zo eenvoudig, dat begrijp je denk ik wel. En aangezien ik al een poosje meeloop met jullie, ik had het voorrecht om de eerste dienst te leiden, ik weet niet of je dat nog weet. Dus ik heb jullie een aantal jaren nu gevolgd en ik denk dat ik wel recht van spreken heb om ook een mening erover te hebben, een visie te hebben, gedachten te hebben, die heb ik ook zeker wel. Alleen het is verleidelijk om die te gaan delen vanmorgen. En om ook aan mijn gedachten een tekst te koppelen. Dat is helemaal gevaarlijk. En er zijn er genoeg te vinden die mijn gedachten ondersteunen. En nogmaals, het is verleidelijk om die stap te zetten. En dat wil ik niet doen. Ik heb me laten leiden door de Heilige Geest deze week. En er kwam één zin voortdurend terug in mijn gedachten. Ik heb het geloof behouden. Want hoe lang ben je nu onderweg en als gemeente? En wat zijn er al niet aan stormen over je heen gekomen? Je zou de moed toch opgeven of niet? En we kunnen natuurlijk allemaal naar elkaar kijken, maar er zit een hoop mensenwerk tussen hoor. Een hoop vlees. Niet alleen seculier vlees, maar naar mijn overtuiging ook religieus vlees. En dat moet je voor jezelf maar toepassen en vragen voor jezelf. Is mijn intentie, is mijn gezindheid de juiste waarmee ik in de gemeente sta en waarmee ik de gemeente dien? Ik kwam bij Paulus uit deze week, omdat deze man ook door heel veel dingen heen is gegaan. En daar wil ik je wat van laten zien. Ik kan er heel veel over zeggen, ik moet me een beetje beperken. Maar na alles wat hij heeft meegemaakt en dat heeft mij bemoedigd, en ik hoop dat je dat als een bemoediging meeneemt, getuigt hij toch, ik heb het geloof behouden. Dat is een wonder. Dat is genade van God. En dat is een geweldig getuigenis. Ik wil een stukje met jullie lezen uit 2 Timotheus 4. En vanmorgen eigenlijk alleen maar nadenken over die zin. Ik heb het geloof behouden. En we gaan naar die zin kijken, naar die belijdenis. Je zou kunnen zeggen naar dat getuigenis. Maar we plaatsen dat getuigenis wel in een bepaalde context. Want als het je allemaal voor de wind gaat, en het gaat je van een leien dakje, dan is het niet zo moeilijk om te zeggen, nou, ik heb het geloof behouden hoor. Maar waar is hij doorheen gegaan? Nou, dat is interessant om met elkaar te overdenken. Ik denk juist in de situatie ook waarin jullie als gemeente terecht zijn gekomen. We lezen 2 Timotheüs 4, het eerste vers. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dan met alle geduld en onderricht, want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun begeerte, hun eigen begeerte. En ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht en ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Ik heb het geloof behouden. Misschien kan je een plaatje tonen. Wat ik wil laten zien, ik ben de laatste weken veel bezig geweest met het overlijden van Billy Graham. Dat is je hopelijk niet ontgaan. En niet alleen zijn overlijden heeft mij tot nadenken gezet, maar ook vooral zijn leven heeft mij tot nadenken gezet. En hij is iemand waarvan getuige kan worden, hij heeft het geloof tot het einde toe behouden, vastgehouden. En heeft een indrukwekkend getuigenis achtergelaten. Er staat, zoals je kan lezen, op een dag zul je lezen dat Billy Graham dood is. Geloof het niet. Ik zal meer levend zijn dan ik nu ben. Alleen mijn adres is veranderd. Ik ben de tegenwoordigheid van God ingegaan. 1918, 2018, Billy Graham. Alleen zijn adres is veranderd, maar leven, dat doet hij. En deze godsman, want zo zie ik hem, die heeft het geloof behouden. Over hoogte, door diepte. En hij is eenmaal in zijn leven echt begonnen te leven. Dat was het moment dat hij knielde bij het kruis van Jezus. En dat het leven van God zijn deel werd. En hij heeft dat geloof vastgehouden tot het einde toe. Alleen zijn adres veranderde. En dit sterven heeft ons iets te zeggen. Elk sterfgeval heeft jou en mij iets te zeggen. Niet alleen dat je je huis moet bereiden, ook dat zeker. Maar wat zal ons getuigenis zijn, wat zal jouw getuigenis zijn, wat zal uw getuigenis zijn aan het einde van ons leven? Kan je hiermee instemmen, wat hij deelde? Indrukwekkend. En zal het getuigenis van Paulus ook jouw getuigenis zijn? Ik heb het geloof behouden. In het leven van Billy Graham ging lang niet alles over rozen, integendeel. Bij Paulus ging lang niet alles over rozen, integendeel. Maar Psalm 37, vers 37 zegt, let op de vrome en zie naar de oprechte. Want het einde van die man zal vrede zijn. Het leven gaat over hoogte en door diepte heen. Maar de hoogte en de diepte, luister goed, hebben in het leven van een christen niet het laatste woord. Amen. Nou, dat had iets luidruchtiger gemogen. Maar het is belangrijk. Want bij Paulus is het ook over hoogte en diepte gegaan. Maar die hoogte en diepte hadden bij Paulus niet het laatste woord. Hij zegt, ik heb het geloof behouden. Dat is een indrukwekkend getuigenis. De apostel Paulus, hij is in 2 Timotheüs 4 aan het einde van zijn leven gekomen. Ik heb hier al eerder over gesproken, als je het een beetje gevolgd hebt de afgelopen jaren. Maar toen heb ik vooral over de strijd gesproken. En nu wil ik vooral over die laatste zin spreken van vers 7. Maar hij is aan het einde van zijn leven gekomen en hij heeft een brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Mooi hè, geestelijke vader met een geestelijke zoon. Een geoefende christen in het leven van het geloof en een jonkie in het leger van de Heer. Ik hoop dat je mensen om je heen hebt die ouder zijn dan jij bent, dan u bent, maar die ook geestelijk volwassen zijn. Ik heb de laatste tijd oudere broeders bezocht. Geestelijk volwassen broeders. Van in de 80. Waar ik veel van kan leren als jonkie in het leger van de Heer. Dat is zo kostbaar. En dat maakt je stabiel in het leven. Dat maakt je evenwichtig. En dat leert je ook volharden. Nou, Paulus die heeft op zijn sterfbed, laat ik het zo maar zeggen, een boodschap voor Timotheus. En wij hechten veel waarde aan de laatste woorden van iemands sterfbed, of niet? Misschien heb je wel iemand in gedachten waarvan je weet, dit waren de laatste woorden van hem of van haar. Dat is ook nooit meer vergeten. Nou, ik denk dat Timotheus dit nooit meer is vergeten. Hij staat aan het begin van de loopbaan. En hij hoort van zijn geestelijke vader, Timotheus, het is mogelijk om te volharden. Het is mogelijk om het geloof te behouden. Over hoogte en door diepte. Dat is toch een bemoediging van die jongen geweest. Dan krijg je er toch zin in om de Heer te volgen. En dan zeg je, ik wil een dubbel deel van deze godsman hebben. Want deze man, Paulus, hij zegt in vers 6, mijn heengaan is aanstaande. Het tijdstip van zijn heengaan is aanstaande. En het is interessant, ik ga daar niet heel veel over zeggen vanmorgen, voor dat woord tijdstip of tijd staat in het Grieks het woordje kairos. En dat is heel interessant, ook in het profetisch woord, maar dat is de door God bestemde tijd. Dat is de door God bestemde gelegenheid, zijn tijd. En zo leefde Paulus. Het is de door God bestemde tijd dat ik heen ga. De tijd van ontbinding is aanstaande. En ontbinding, dat betekent hier, ik moet loskomen van banden hier op aarde. Ik ga hier vertrekken. En ik ga de heerlijkheid in, zoals Billy Graham zei. Ik ben de tegenwoordigheid van God ingegaan. En voor Paulus staat dat moment op het punt van aanbreken. Heen gaan, ontbinden. Het tijdstip, kairos, door God bestemd. Dat is een zegen als je zo leeft. Mijn tijden, die zijn in uw hand. Dat geeft een ontspannen leven, toch? In het Hebreeuws kom je een soortgelijk woord tegen, met dezelfde betekenis, in die bekende woorden van Prediker 3, vers 1 en 2. Voor alles is een vastgestelde tijd. Er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven. Dat heeft dezelfde betekenis als dat woord kairos. De door God bestemde tijd. En dat is belangrijk als je vanmorgen belijdt wedergeboren te zijn, kind van God te zijn, dat je in die ontspannenheid leeft. Mijn tijden in zijn hand. Kairos. Het is door God bepaald. Door mijn hemelse vader bepaald. Hoe lang ik hier leef en wanneer hij mij thuis haalt, dan leef je ontspannen, of niet? Dat is zo'n zegen. Dan vallen veel lasten van je af. En nu Paulus dit beseft, wil hij een geestelijke nalatenschap overdragen aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Timotheus, ik heb je nog wat te zeggen. Nou, je zou kunnen zeggen, wat komt over de stervende lippen van Paulus nog heen? Ik heb het geloof behouden. Dat wil ik je meegeven. Daar wil ik je mee bemoedigen. Wat een geestelijke nalatenschap, hè? Mag ik eens vragen, wat is jouw geestelijke nalatenschap als je vandaag je ogen voorgoed op aarde dicht doet? Misschien je titels, of je naam, of je eer, of je status, je geld misschien wel, je bedrijf. Dat moet je allemaal achterlaten. Maar wat laten wij geestelijk na? Wat laten wij geestelijk na aan onze kinderen, aan onze kleinkinderen? Individueel, als gelovigen, maar ook als gemeente collectief. Er was dus een dominee die zei, boven sommige kerken kan je zetten, hier verbijt en vereet men elkander. En ik weet vanuit mijn eigen achtergrond, vanuit een kerkelijke gemeente was het altijd wat. Dat neem je mee als kind. Handtekeningen, acties langs de deur en zo. Gelukkig was mijn vader altijd heel nuchter, die tekende daarvoor nooit. Maar dat neem je wel mee als kind. Wat is onze geestelijke nalatenschap? Ja, we zijn reformatorisch baptist. Als dat het enige is, erg schraal. Wat is de geestelijke nalatenschap? Denk je daar wel eens over na? Wat de kinderen, wat je kleinkinderen voor indruk meenemen van jou, van u, van mijn leven en van de gemeente waar ze in groot gebracht worden. Dat is belangrijk. Paulus die heeft een heel positieve nalatenschap, geestelijke nalatenschap. Nou gaan we even inzoomen op die zin. Ik heb het geloof behouden, want dan moet je wel goed verstaan wat dat betekent. Wat betekent nou dat woordje geloof? En wat betekent nou dat woordje behouden? Nou, allereerst dat woord geloof. Je moet goed opletten, in het Grieks staat hier niet het woord, het werkwoord geloven. Vertrouwen. Overgeven, dat staat hier niet. Er staat hier een zelfstandig naamwoord. Ik heb het geloof behouden. Dat betekent, ik heb de innerlijke overtuiging behouden. Zelfstandig naamwoord. Dat is belangrijk. Paulus had een innerlijke overtuiging. Waar hij helemaal voor ging. Herken je dat? Een beetje in de taal van 2018, hè? Ik ga er helemaal voor.
Dat is een innerlijke overtuiging. Paulus had een innerlijke drijf. En hij zegt, die innerlijke diepe overtuiging, die heb ik over hoogte en door diepte heen vastgehouden. Wat is die overtuiging dan? Nou, ik zou er dit van kunnen zeggen, luister goed. Het is de diepe innerlijke overtuiging van Paulus dat de Heere God allereerst bestaat. Dat hij de schepper is van hemel en aarde. En dat hij ook de herschepper is van mijn leven. En dat hij de prijs betaald heeft om mij te redden, mij te behouden, door zijn zoon te zenden en het volmaakte offer te brengen. Maar het is ook de diepe overtuiging dat God niet alleen schepper is, herschepper is, maar dat hij ook regeert. Het is de diepe overtuiging dat mijn tijden in zijn hand zijn. En dat hij, luister goed, verheven is boven alles en iedereen. Dus het gaat niet om het werkwoord geloven hier. Het gaat om een overtuiging die Paulus heeft. En dat allereerst van wie God is. Dat is belangrijk, dat moet je vasthouden. Dat moet je vasthouden. En dat woordje behouden, om daar maar op door te gaan, dat kan je ook vertalen vanuit het Grieks met vasthouden of bewaken of bewaren. Ik heb het vastgehouden, ik heb het behouden, ik heb het bewaakt, ik heb het bewaard. En dit is heel belangrijk. Paulus heeft die overtuiging, dat zelfstandige naamwoord, geloof, bewaakt. In de zin, ik heb het niet laten roven. Daar gaat het om. Ik heb die overtuiging niet laten roven. Datgene waar ik voor ga in 2018, over hoogte en door diepte, dat laat ik door niets en niemand roven. Dat zegt Paulus. Ik heb het vastgehouden. En dat woordje bewaren, dat betekent, ik heb het bewaard in de zin van, ik heb het bewaard als een kostbare schat. Die overtuiging. Heb je überhaupt een overtuiging? Mensen die geen overtuiging hebben, dragen weinig vrucht. Dat is in een bedrijf ook zo. Als je geen visie hebt, geen koers hebt, en je doet maar wat. Als christen moet je een overtuiging hebben. Ja, ik geloof in Jezus hoor. Wat is jouw innerlijke overtuiging? Waar ga je voor? Waar strijd je voor? Paulus zegt, ik heb die innerlijke overtuiging vastgehouden, bewaard, bewaakt. Bewaard, ik laat het niet roven, door niets en door niemand. En je ziet Timotheus luisteren, of hij las het, naar zijn geestelijke vader. En hij stemt ermee in, hij stemt ermee in. Maar je moet een beetje visualiseren, hè? Dan komt er een vraag van Timotheus naar Paulus. En hij zegt, vader, wat zijn mogelijke oorzaken dat die overtuiging wel geroofd wordt? Volg je me? Hij zegt, ik heb het behouden, ik heb het vastgehouden, ik heb het bewaard, ik heb het bewaakt. Dat betekent ook dat je het los kan laten. Anders hoeft hij het niet vast te houden, toch? Zo simpel is het. Je moet het niet ingewikkelder maken. Maar wat zijn nou oorzaken dat die overtuiging geroofd wordt? Uit je hart, uit je leven, uit je denken. Ik ga 3 oorzaken noemen. En doe met me mee. Blader als eerste naar 2 Korinthe 11. En voor die andere 2 komen we weer terug bij 2 Timotheus 4. 2 Korinthe 11. Als je thuis komt, dan kan je 2 Korinthe 4 ook nalezen. Maar in 2 Korinthe 11 lezen we de eerste reden, de eerste mogelijke oorzaak, waardoor deze overtuiging uit je hart, je denken, je leven geroofd kan worden. En dat heb ik even genoemd, ik moet het samenvatten, het lijden van de tegenwoordige wereld, van de tegenwoordige tijd. Wat staat er in 2 Korinthe 11 vers 23? En lees aandachtig mee, dat zijn hele diepe dingen. Daar zegt Paulus, 2 Korinthe 11 vers 23, zij zijn dienaars van Christus. Ik spreek als een waanzinnige, ik sta boven hen. Hij gaat een vergelijk maken. In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen bovenmate. Hij laat even zien waar hij doorheen is gegaan. In gevangenissen veel vaker. Vaak in doodsgevaar. Van de Joden, de religieuze godsdienstige wereld, heb ik 5 maal de 40 min 1 zweepslagen ontvangen. Hoe heeft de rug van deze man eruit gezien? 3 maal ben ik met een roede gegeeseld. 1 maal ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in de volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. In inspanning en moeite. Vaak in nachten zonder slaap. In honger en dorst. Vaak in vasten, in koude en naaktheid. En afgezien van wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Is die doorheen gegaan? Dat heb ik maar even samengevat. Het lijden van de tegenwoordige tijd. En dat lijden kan je overkomen als gevolg van het volgen van de Heer Jezus. En dat lijden kwam uit de seculiere wereld, heidenen worden genoemd. En uit de godsdienstige wereld, joden worden genoemd. Uit het leven gegrepen, of niet? Dat hoef ik toch niet toe te lichten, dit stukje? Dat behoeft geen uitleg. Hier is die doorheen gegaan. En velen zouden vandaag zeggen, nou als dat de wandel met de Heer is, als dit het leven met hem is, geef mijn portie maar aan Vicky. Dan hoeft het voor mij niet meer. Ik ben er helemaal, ja je weet het woord wel, klaar mee. Als dit het leven is, en Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. Ik heb die innerlijke overtuiging vastgehouden, bewaard en bewaakt. Hoeveel? Haken vandaag niet af. Als moeite. En lijden hun deel is. Als het dan zo moet. Als dit dan een God van liefde is, waarom dan? Paulus is een voorbeeld. Ik kan niet in de schaduw van hem staan, maar ik ben wel blij dat het in de Bijbel staat. Niet alleen dit, 2 Korinthe 11, 2 Korinthe 4, maar ook 2 Timotheus 4, vers 7c. Ik heb het geloof behouden. Ik weet niet hoe jullie de Bijbel lezen, maar velen lezen de Bijbel altijd voor een ander. Wat een ander moet doen. Waar een ander in gecorrigeerd moet worden. Maar ik lees allereerst de Bijbel voor mezelf. God spreekt tot mij. Hij wil mij vormen. Hij wil mijn karakter vormen. En hij wil van mij maken iemand die volhardt tot het einde. Vers 26 of vers 28 is een brug naar de tweede oorzaak. Waardoor die overtuiging geroofd kan worden. We bladeren terug naar 2 Timotheüs 4. Ik hoop dat je ziet dat dit een, de eerste oorzaak, dat dat werkelijkheid kan zijn in je leven. Hè? Maar Paulus heeft volhard. Nou komen we bij de tweede oorzaak. Een mogelijke oorzaak. Laat dat duidelijk zijn. En vers 28 vanuit 2 Korinthe 11, waar het staat over de zorgen van de gemeente die hij met zich meedroeg, zijn eigenlijk een, vormt een brug naar de zorg die in 2 Timotheüs 4 genoemd wordt. Wat lezen we in vers 2? Predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermanen, dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. De eerste mogelijke oorzaak dat je die overtuiging, je geloof laat roven, is dus het lijden van de tegenwoordige tijd. De tweede mogelijke oorzaak, die wordt hier genoemd, dat is misleiding door ongezonde leer. En nu moet je even goed opletten, dat is heel interessant. Hier staat in vers 2, in vers 3, het woordje gezond. 2 Timotheüs 4 vers 3. En dat is een interessant woord, want het Griekse woord voor gezond is terug te vinden in ons woord, wat je allemaal kent, hygiëne. En dat is een hele belangrijke link. Als iets hygiënisch is, dan zeggen wij dat de kans op besmetting, dat de kans op ziekte heel klein is, toch? Heel veel bedrijven, nou ja, neem de visserij. Ik denk dat hygiëne heel hoog staat. Dat is belangrijk. Besmetting, virussen, ziekte. Met grote gevolgen. Paulus zegt, de leer moet ook hygiënisch zijn. Die moet gezond zijn. Want als dat niet zo is, dan raak je besmet met een virus. Dan word je mogelijk ziek. Dan raak je verzwakt. Je kan alles van het lichaam overzetten naar het geestelijke leven. Je volgt me wel, hè? Dat is belangrijk. Dus Paulus zegt, het is belangrijk dat de leer hygiënisch is, om het zo maar te zeggen, om in die terminologie te blijven. Dat die gezond is. Bijbelse leer. Want anders word je geestelijk, individueel als gemeente, zwak, ziek en misselijk. Je weerstand neemt af. En je leidt geestelijke nederlaag op nederlaag. En het gevolg? Die innerlijke overtuiging laat je daardoor roven. Nou gaan we natuurlijk geen uitgebreide gesprek voeren over wat is nou gezond. Maar dit is belangrijk. Dat je ontdekt in de Bijbel, wat zijn nou hoofdzaken? Wat zijn nou bijzaken? Want wij maken van hoofdzaken bijzaken en van bijzaken hoofdzaken. En dat geldt ook voor jullie als gemeente in deze situatie. Wij zijn geroepen, allemaal persoonlijk, om de Bijbel te bestuderen. Daar moet je je voor inspannen. God spreekt tot ons, niet allereerst tot die ander. Je leest nooit je Bijbel om een ander als eerste te onderwijzen, maar God spreekt tot jou, tot u en tot mij. En we moeten de waarheid van God tot ons nemen. De gezonde leer. En in de Bijbel staan bepaalde onderwerpen, thema's die voor jou onbekend zijn. Maar dan moet je niet zeggen dat ze ongezond zijn. Zullen we dat afspreken? Er zijn heel veel mensen, ja, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Heel veel kringen zeggen, ja, wij zijn zuiver in de leer. En dan gaat het over een bepaald onderwerp. Ja, nee, dat is echt een ongezonde leer, dat is onhygiënisch. Maar ze zijn er onbekend mee. Maar dat wil niet zeggen dat ergens waar je, iets waar je onbekend mee bent, dat het ongezond is. Dat is heel kortzichtig en dat is geestelijk onvolwassen. Dus wij moeten de dingen tot ons nemen. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. We hebben de plicht om de Bijbel te bestuderen. Persoonlijk. En die bestudering van de Bijbel is een uiting van liefde voor de waarheid. En het creëert de basis om te volharden op de smalle weg. God leert ons principes. De Bijbel kent ook een bepaalde leer. Maar hij onderscheidt wel hoofdzaken van bijzaken en bijzaken van hoofdzaken. Want daardoor gaat het heel vaak mis in de gemeente. En dat is zo belangrijk om helder te hebben voor jezelf. Om niet links of rechts de dijk af te fietsen, te rijden. Belangrijke waarheden die onopgeefbaar zijn. Maar er is ook een bepaalde vrijheid in de gemeente. Niet alles staat tot in de punt en de komma genoteerd. God geeft ook een bepaalde vrijheid. Waar je elkaar niet op moet veroordelen. Je moet de kernwaarheden vasthouden. De grote waarheden. En elkaar ook een bepaalde vrijheid geven. Dat is gezond. Geloof me. En dat is zo belangrijk. Want wij maken vaak van een bepaalde leerstelling zo ons ding. Gaan we helemaal op focussen. Hebben we wat ontdekt. Maar kan je ook wat leren van een broeder die anders denkt dan jij? Ben je ook bereid om je daarvoor open te stellen? En dan moet je niet naar anderen gaan kijken, dan moet je naar jezelf kijken. Wat is je gezindheid? Er wordt zo gesmeten en geslagen met ware leer, zuivere grondslagen en reglement. Wees voorzichtig. Praat met elkaar. Onderscheid hoofdzaken van bijzaken. En bestempel iets niet zomaar als ongezond, als onhygiënisch. Belangrijke dingen die vandaag spelen zijn bijvoorbeeld, hè, als het echt om wezenlijke dingen gaat, wil je er een paar horen? Als het gaat om de drie-eenheid van God bijvoorbeeld. Als het gaat om de godheid van Jezus. De maagdelijke geboorte. De lichamelijke opstanding van Jezus. Er is maar één weg tot de Vader. Als we vandaag allerlei gedachten horen over hemel en hel. Dat zijn wezenlijke dingen. Als het gaat om alverzoening, die leer die zijn duizenden verslaat. Als het gaat om de principes van bijbelse relaties. Als het gaat om heel de discussie van homofilie, daarin moet je standpunt hebben. En daarin moet je onopgeefbaar zijn in je visie. Je voelt wel aan, dat soort thema's zijn wezenlijk. Verzoening door voldoening. Nou, ik kan nog een lijstje maken. Maar onderscheid hoofdzaken van bijzaken. En het is ook van belang om je te laten onderwijzen door prediking en bijbelstudie. En daarbij een positief kritische houding aan te nemen. Wees een Bereër, ook vanmorgen. Maar kom wel met argumenten. En zeg niet, ja, dat zijn we nou eenmaal gewoon of dat is de traditie. Dat is een zwak argument. En laat je vooral niet beheersen door angst. Want dat is ook een heel zwak argument. De waarheid maakt vrij. En durf die waarheid tot je te nemen, ook als die onbekend voor je is. En laat je niet leiden door frustratie uit het verleden. Ik kom zoveel mensen tegen, ook in de gemeenten. Die hebben in kring aangezeten en dan zijn ze helemaal teleurgesteld. Dan gaan ze aan de andere kant van het bootje hangen. Dan denk ik, nou, we gaan helemaal op dat spoor zitten. Dat is heel ongeestelijk. Heel kinderlijk ook. Heel onvolwassen. En van de andere kant springen ze weer, dan gaan ze op die lijn zitten. Nee, ik ben er helemaal klaar mee, dame. Dat is heel kinderachtig. Heel. Zo belangrijk. Onderscheid die dingen. En wees een Bereër in de positief kritische zin, een positief kritische houding. Handelingen 17 vers 11, zij onderzochten dagelijks de schriften of de dingen al zo waren. En als er een onderwerp is, stel altijd de vraag, wat heeft Jezus erover gezegd? En hoe heeft hij het gepraktiseerd? En wat zeggen de apostelen erover? Wat zegt Paulus erover in zijn brieven? Ik ga naar mijn derde mogelijke oorzaak. Je onthoudt ze wel, hè? Een eerlijke overtuiging kan geroofd worden door het lijden van de tegenwoordige tijd. Door misleiding, door ongezonde leer. En het laatste, door teleurstelling in mensen. Lees maar mee, 2 Timotheus 4, vers 10. Daar staat, want Demas heeft mij verlaten. Omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken. En dan volgen een aantal plaatsen en dan lees je in vers 14. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad aangedaan. Mogen de Heere hem vergelden naar zijn werken. Hé, is de derde mogelijke oorzaak waardoor die innerlijke overtuiging geroofd kan worden. Teleurstelling in mensen. Nu komen er natuurlijk een paar mensen in je gedachten op. Zo werkt het nou eenmaal. Dat mag, dat kan. Maar je kan ook nadenken over, heb ik ooit iemand teleurgesteld? Heb ik teleurstelling bij iemand bewerkt? Het is net, welke aanvliegroute heb je? Iedereen kan zijn voordeel ermee doen, begrijp ik wel. Maar teleurstelling in mensen is een grote oorzaak dat vandaag mensen hun overtuiging laten roven. Ik hoop dat je Paulus zijn leven een beetje meemaakt. Het lijden van de tegenwoordige tijd. Hij moest strijden voor de hygiënische gezonde leer. Dat heeft hem heel wat gekost. Maar hij is ook teleurgesteld in mensen. Ik ga niet vragen om je vinger op te steken. Maar als ik vraag, ben je wel eens teleurgesteld in mensen? Ik denk dat er heel wat vingers omhoog gaan. Nou, Paulus zegt, kan je hand geven? Maar 2 Timotheus 4 vers 7c zegt, ik heb het geloof behouden. Dat is een bemoediging voor me. Hij zegt, Demas, wil je weten wie Demas was? Nou, Demas was een van mijn medewerkers. Nou opgetrokken met Demas, maar hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Nou, de tegenwoordige wereld, Paulus schrijft daarover in Galaten 1 vers 4, dat wij verlost zijn van die boze tegenwoordige wereld, van die boze tegenwoordige tijd. We zijn eruit verlost, Demas keerde er naartoe terug. Dat is aangrijpend geweest voor Paulus. Nou opgetrokken, samengewerkt, bidstonden gehad. En uit elkaar gegaan. Doet dat pijn of niet? Is die teleurgesteld of niet? Het zou toch bitterheid in je hart kunnen bewerken? Wrok. En als je wrok in je hart hebt en je koestert dat, dan word je uiteindelijk een wrak. Demas, de tegenwoordige wereld lief gehad. En onthoud dit, de Heer Jezus noemt de Satan in het Johannesevangelie de overste van deze wereld. Met andere woorden, de tegenwoordige wereld staat voor een leven naar eigen begeerte. Maar goed, dat kan de seculiere wereld zijn, naar eigen begeerte handelen. Maar het kan ook de religieuze wereld zijn, hè? Kan je ook naar eigen begeerte handelen. Daar gaat ook hoop kapot door, geloof me.
Toets je leven, hè? Toets je hart, je gesteldheid, je gezindheid, je intenties.
Demas, hij heeft Paulus verlaten. En Alexander, die heeft me veel kwaad aangedaan. Wat er precies is geweest, we weten het niet. We weten niet veel van hem. Maar één ding weten we wel. Hij deed Paulus veel kwaad aan. Hij werkte hem tegen.
Nou, dan ben je enthousiast begonnen in de dienst van de Heer. Dan krijg je moeilijke mensen op je pad. En weet je, nou kan je wel bidden dat die moeilijke mensen van je pad verdwijnen. Maar ik heb ze ook. Je hebt mensen die willen bewust gewoon moeilijk doen. Als ze niet moeilijk gedaan hebben een dag, dan hebben ze een dag niet geleefd. Ze vinden hun voldoening in het moeilijk doen. Mailtjes sturen, bellen, roddelen over je, negatieve verhalen vertellen. Het kan je innerlijk verlammen als je niet sterk bent, toch? Je kan teleurgesteld raken. Tegenwerkers. Maar hoe meer je gaat bidden dat die moeilijke mensen van je levenspad verdwijnen, hoe meer God er geeft, vaak. Dat is mijn ervaring. Wat gaat hij leren? Jou innerlijk sterker maken. Dat is veel dieper dan dat alles van je levenspad wordt weggenomen. Is niet makkelijk. Voor mij ook niet hoor. Je moet er doorheen. Maar in Christus. Meer dan overwinnaar. En Paulus laat het hier opschrijven. Ik heb het geloof behouden. Het lijden van de tegenwoordige tijd. Misleiding door ongezonde leer. En teleurstelling in mensen. Hebben mijn diepe innerlijke overtuiging niet geroofd. Ik heb op Jezus gezien. Aan het begin van mijn loopbaan met hem, wedloop. Tot aan het einde toe. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik stond aan de goede kant. Als God voor me is, wie is er dan mijn tegen? Dat is niet krachtpatse taal uit de sportschool of zo. Maar dat is geloofstaal. En Paulus heeft tot het einde toe de loop volbracht. En hij zegt, Timotheus, jongen, het is mogelijk om te volharden. Ik ben overal doorheen gegaan. Overal doorheen gegaan. Met een lang gezicht zeker, Paulus. Altijd mopperen, klagen. Je ging zeker van klacht tot klacht voort elke dag. Hij ging van kracht tot kracht voort. Die de Heere verwachten. Die zullen in alle omstandigheden de kracht vernieuwd worden. Ik moet bijna gaan afsluiten. Maar ik heb nog 3 sleutels voor je. En die wil ik toch mee gaan geven. 3 sleutels. Hoe je uiteindelijk tot het getuigenis kan komen van Paulus. Met alles wat je meemaakt. Over hoogte en door diepte. Maar hoe je aan het einde van je leven hetzelfde getuigenis kan hebben als Paulus had. In 2 Timotheus 4 vers 7. We gaan er snel doorheen. Ik adviseer je om mee te schrijven. De eerste sleutel. Die komt uit Handelingen 11 vers 23. Je mag het opzoeken. Het hoeft niet. Dan lees ik hem voor. 3 sleutels. En dat is heel belangrijk dat je die tot je neemt. Want weet je, vroeg of laat is ook ons lijden, misleiding en teleurstelling ons deel. Geloof me. Maar ik wil duidelijk maken dat het lijden van de tegenwoordige tijd, dat misleiding en dat teleurstelling in mensen niet het laatste woord hebben. En laat ik dit ook nog zeggen. Veel christenen die redeneren als volgt. Ja, Jacques, God zal het goede werk dat hij in mij begonnen is ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus, hoor. Dus die schrijven alles aan de Heere God toe, Filippenzen 1 vers 6. Nou, is dat niet zo dan? Nou, dat is 1 kant van de zaak. Maar Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. Hij is dus helemaal betrokken in het vasthouden, in het bewaken, in het bewaren van die innerlijke overtuiging. Volg je me? Dat is belangrijk. Je bent er dus verantwoordelijk voor. Je laat iets roven of niet. Je bewaakt iets of niet. Je behoudt iets of laat iets los. En daar wil ik 3 sleutels voor geven. Hoe kan je het nou behouden? Handelingen 11 vers 23. Barnabas die komt in Antiochië. Geweldige geschiedenis. Ik heb het hier al een keer over gesproken. En dan lees je in vers 23. En hij, Barnabas, daar gekomen zijnde. En toen hij de genade van God zag, werd hij verblijd. En dan komt de eerste. Hij spoorde hen alle aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Dat is de eerste sleutel.
Met een hartelijk voornemen. Een andere vertaling zegt met één voornemen des harten. Met een onverdeeld hart bij God blijven. Dat is de eerste sleutel. Het gaat hier niet om gevoelsleven. Ik voel wat jij niet voelt. Maar er zijn tijden in je leven als christen dat je een wilsbesluit moet maken. En dat bedoelt hij. Ik heb één voornemen in mijn hart en dat is om bij de Heere te blijven. Los van mijn gevoel. Ik kies ervoor. Om dicht bij hem te leven. Met een onverdeeld hart. En ik laat me niet leiden door mijn gevoel. Niet als ik op de bergtop zit. En niet als ik in het dal zit. Dat is de eerste sleutel. Ik las bij Derek Prins het volgende. Hij zegt, neem je plechtig en welbewust voor. Altijd bij de Heere te blijven, ondanks alles. Ongeacht of anderen hetzelfde doen of niet. Al zouden je vrienden niet volhouden, jij wel. Als je gezin niet meekomt, jij zet door. Als zware tijden aanbreken, jij weigert het op te geven. Dat is het voornemen van je hart. Amen. Tweede sleutel. 2 Korinthe 4. Hou ze vast, hè, die sleutels. De eerste was Handelingen 11 vers 23b. De tweede sleutel is 2 Korinthe 4 vers 18. Een geweldig principe. Wat Paulus jou en mij wil leren. Zodat wij aan het einde van de rit hetzelfde getuigenis hebben als hij. Paulus spreekt daar geweldig diepe woorden in 2 Korinthe 4 vers 16 tot 18. Hè. Hij verliest de moed niet, integendeel. En dan komt hij in vers 18. Wat is dan de sleutel, Paulus? Wij houden immers onze ogen niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Tweede sleutel. Tweede sleutel. 2 Korinthe 4 vers 18. Willen we volhouden, broeders, zusters, luister goed, dan moet de onzichtbare wereld voor ons reëler zijn dan de zichtbare. De onzichtbare dingen zijn namelijk eeuwig. Dat is het woord van God. En alle beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Onzichtbaar, maar daardoor niet minder waar. Paulus zegt, richt je daarop. Waarom? Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Niet zozeer zichtbaar, tastbaar bedoel ik, maar niet minder waar. En dat is de kunst van het christelijke leven. Het juiste kijkgedrag. Daar gaat het om. Waar let je op? Waar ben je op gericht? En daarom wil ik je aansporen. Lees onder de leiding van de Heilige Geest het woord van God. Neem het tot je. Mediteer erover. Geloof het en leef eruit. Ik luisterde vanochtend nog een boodschap in de auto. Wat me erg heeft aangesproken. De Heer Jezus wandelde met de Emmausgangers. Hij opende de schriften. Dus hij wandelde. Dat is ontspannen, hè, wandelen. Hij wandelde, hij opende de schriften en hun hart was brandende. Ze richtten zich op de onzichtbare dingen. Het woord van God, om het zo te zeggen. De Heer Jezus, het vlees geworden woord. Ik heb het zo samengevat. Als je zo de Bijbel leest en dit kijkgedrag vertoont, dan zal de Bijbel zo reëel voor je worden, dat niets in deze wereld je kan verleiden tot enige ontrouw aan Jezus Christus. Amen. Sorry. Ik ga naar de laatste sleutel. Johannes 8. Dus je hebt er twee opgeschreven nu, hè? Handelingen 11 vers 23b. 2 Korinthe 4 vers 18. En de laatste sleutel. Om het getuigenis van Paulus tot jouw getuigenis te maken. Ik heb het geloof behouden. Is Johannes 8 vers 31 en 32. Wat staat daar? En Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Indrukwekkende tekst. In de waarheid blijven. De waarheid zal u vrijmaken. Je kan dit ook deze lijn doortrekken naar Romeinen 12. De vernieuwing van je denken. Wordt voortdurend vernieuwd in je denken. Billy Graham, ik ben ermee begonnen, ik ga ermee afsluiten. Billy Graham heeft dit gezegd. Het is niet genoeg om verkeerde gedachten te weren. Ze moeten vervangen worden door goede gedachten. Gedachten die gevormd zijn door God, door zijn woord, door gebed, door aanbidding, door omgang met andere christenen. En zo zal de waarheid je vrijmaken. Drie praktische sleutels die ik je meegeef, waarbij je de garantie hebt dat het getuigenis van Paulus in 2 Timotheus 4 vers 7c aan het einde van de wedloop jouw en mijn getuigenis zal zijn. Ik heb het geloof behouden. Paulus, kan je iets over je leven vertellen? Ach, hou op. Het lijden van de tegenwoordige tijd. Ik heb het meegemaakt. Misleiding, het kwam ook op mijn pad. Teleurstelling in mensen. Ach, ga zitten. Ik kan er een uur over praten. Maar ik heb het geloof behouden. Ik heb die innerlijke overtuiging niet laten roven. Dit is zo mijn gebed voor jullie allemaal, persoonlijk. Dat je dit je eigen maakt. Drie sleutels heb ik je meegegeven. Je bent niet voor niks gekomen. Eenvoudige boodschap. Maar in eenvoudigheid zit de kracht. Vandaag en morgen en tot in alle eeuwigheid. En maak je deze dingen eigen. Paulus, Timotheus, Billy Graham, ze zijn gestorven. Maar er moet vandaag een nieuwe generatie opstaan, ook in Urk. Die niet leeft bij gevoel, maar die leeft onder de leiding van de Heilige Geest. Die leidt in de waarheid en de waarheid maakt vrij. Jonge mannen, jonge vrouwen, fris en fruitig, krachtig in de dienst van de Heere. Die zich alleen door Hem laten leiden en door Zijn woord en door Zijn Heilige Geest. En dan zal het getuigenis van Paulus ook uw getuigenis zijn, ook jouw getuigenis zijn. Ik heb het geloof, de innerlijke overtuiging, ondanks alles, behouden, vastgehouden, bewaard en bewaakt. En ik laat het door niets en door niemand roven. Vandaag niet en morgen niet. Tot op de dag van Jezus Christus. Paulus laat ons zien dat dit niet alleen spierballentaal is, maar dat dit allereerst taal van geloof is. Taal die spreekt van het vertrouwen op God, die zal voleindigen wat hij is begonnen. Geloof is een gevecht. En je kunt het gevecht niet ontlopen, maar overwinning is mogelijk. En de prijs, de beloning ligt gereed. De krans van de gerechtigheid, ga ik nu niet op in. Maar ik wil je prikkelen. Er ligt nog een beloning in het verschiet. Die komt eraan, die ligt vast. En de nadruk voor die prijs ligt niet op de snelheid, zoals de afgelopen weken in Zuid-Korea. Maar de nadruk bij de uitreiking van die prijs ligt op trouw en betrouwbaarheid. Toets je leven. Toets je leven. Misschien zeggen, ja, je wil niet weten wat er in mijn leven allemaal gebeurd is. Ik heb toch iets van Paulus laten zien? Hij wil je meenemen. Opdat je die overtuiging vast zal houden. Dat je ervoor zal strijden. En dat je vanuit de gezindheid van Jezus zal leven. De Heer heeft met je gesproken vanmorgen. Kan jij je handtekening zetten onder het getuigenis van Paulus? Misschien moeten we even een minuutje stil worden en daarna zingen we het lied. Vaste rots voor mijn behoud. Johan de Heer 83. De muzikanten kunnen naar voren komen. Laten we een moment stil worden. En denk na over wat de Heer tegen je gezegd heeft vanmorgen. Nee, niet voor die ander. Hij heeft met jou gesproken. Hij heeft met u gesproken. Is het getuigenis van Paulus herkenbaar in je leven? Nee, niet alleen wat hij heeft meegemaakt. Ook dat. Maar vooral zijn antwoord op al die dingen te binnen van die omstandigheden. De goede strijd gestreden. De wedloop tot een einde gebracht. Het geloof behouden. Laten we stil worden voor de Heer.